bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Eind Samuel 24, vers 3 tot en met 8. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Ik begin niet bij vers 1, maar ik begin bij vers 8, vers 3. En er staat, toen nam Saul, dit is het verhaal overigens misschien goed om te zeggen, dat dit een verhaal is over David en Saul. En David had Goliath, een grote reus, verslagen, loste problemen op voor koning Saul. Saul was de eerste koning van Israël. Maar God had tegen Samuel, de schrijver van dit boek, verteld, hey, dit is tijd om een andere profeet of een andere koning uit te kiezen. En toen Saul in het midden was van zijn carrière, werd David uitgekozen door God. David, heel erg onwaarschijnlijk, uitgekozen door God en gezalfd als een nieuwe koning, terwijl de oude koning nog steeds in positie was. En David behandelde deze koning met eer. Hij behandelde hem met respect, met de eer die hij verdiende in de positie die hij had. Maar Saul die werd onzeker, omdat mensen begonnen nummers te zingen. Saul heeft 1000 man verslagen, maar David verslaat 10.000. En dus David op een gegeven moment moest vluchten van Saul, omdat Saul zich geïntimideerd voelde. En dan komen we aan in dit verhaal in 1 Samuel 24, dat Saul nam 3000 van de beste mannen uit heel Israël, ging op weg om David en zijn mannen te zoeken bij de steenbokrotsen. Hij kwam bij de schaapskooien aan de weg waar een god was. Daar ging Saul om zijn behoefte te doen. Oké, expliciet. Maar goed, anyway. Saul ging zijn behoefte doen bij de schaapskooien aan de weg in een grot. Nu zaten David en zijn mannen aan de zijkanten in de grot. Dat is heel erg fascinerend. De mannen van David zeiden tegen hem, zie, de dag waarvan de Heer u gezegend heeft, en dan citeren ze, zie, ik geef uw vijand in uw hand en u kunt met hem doen zoals het goed is in uw ogen. En toen stond David op en sneed stilletjes het punt van Sauls mantel af. En het gebeurde daarna dat het hart van David in hem bonste. Andere vertaling zegt, de New King James vertaling zegt, dat Davids hart was troubled. Hij had hier moeite mee in zijn hart. Hij zag dat het niet juist was om dit te doen. Omdat hij die punt van de mantel van Saul afgesneden had. En hij zei tegen de mannen, mogen de heren er geen sprake van laten zijn dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn heer, bij de gezalfde van de heer, dat ik mijn hand tegen hem zou uitsteken, want hij is de gezalfde van de heer. In andere woorden, hij is uitgekozen door God om de koning te zijn en ik wil hem niet wegwerken. Ik wil niet mezelf in die positie brengen die God mij heeft beloofd. Ik wil wachten op God om dat te doen. En David, vers 8, weerhield zijn mannen met deze woorden en hij liet het niet toe tegen Saul op te staan. En Saul stond op en ging uit de grond naar de weg. En vervolgens maakt David zichzelf bekend en zegt hij, hey, Saul, ik was hier. En hij laat het zien dat hij Saul had kunnen doden op dit moment. Het is overigens nog een keer later gebeurd. En dan in vers 17, later in het verhaal, zien we de reactie van Saul. In 1 Samuel 24, vers 17. En het gebeurde toen David geëindigd had met deze woorden tot Saul te spreken, dat Saul zei, is dit jouw stem, mijn zoon David? En Saul begon luid te huilen. Je ziet hier al een klein beetje de gemoedstoestand van Saul. Saul was niet helemaal in orde. Anyway, vers 18. Hij zei tegen David, jij bent rechtvaardiger dan ik, want jij bent goed voor mij geweest en ik ben slecht voor jou geweest. Jij hebt vandaag verteld dat je mij goed gedaan hebt, want de Heere had mij in je hand overgeleverd, maar je hebt mij niet gedood. Heel erg fascinerend, zowel de mannen van David als Saul realiseren zich dat dit een moment was waarin God in hun ogen, Saul had overgeleverd aan David. En David zegt, ik neem niet mijn recht in eigen handen. Zelfs al lijkt het zo opportun, zelfs al lijkt het zo wonderbaarlijk, zelfs al lijkt het zoveel meer dan toeval. En zelfs Saul zag het op deze manier. Maar je hebt mij niet gedood. Vers 20. En wanneer iemand zijn vijand vindt, laat hem dan ongehinderd gaan. Mogen de heren jou belonen voor het goede dat je mij vandaag gedaan hebt. En dit is interessant, vers 21. En zie, ik weet dat jij zeker koning zult worden en het koninkrijk van Israël in jouw hand zal stand houden. Zie, dit was het grote verschil tussen David en Saul. David was een man van eer. En Saul was een man die geen eer had. Die geen eer had voor zelfs David die hem hielp om zijn koninkrijk op te bouwen. Zie, als je vanuit een macro perspectief kijkt, is Saul een weerspiegeling van de wat je in de oud-christelijke termen zou noemen van het vlees. Van het menselijk denken, van onze oude natuur, van onze zelfzuchtigheid. Van wat we zelf proberen te regelen voor onszelf. Van de hustlers en de fixers en de... Goed, je snapt wat ik probeer, de mensen die het zelf regelen. En David is een afbeelding van de geest, van Gods manier van dingen doen. Dus aan de ene kant hebben we de society van het menselijk denken, en aan de andere kant heb je de society, de cultuur, de denkwijze van God, die God weerspiegeld wil zien in zijn kerk. Dus als we het verhaal lezen over Saul en David, lezen we niet een verhaal over twee koningen, maar lezen we een afspiegeling, een oud-testamentische afspiegeling van de realiteit en de principes van God die we nu kunnen leren op dit moment. Alright, zullen we bidden? Maar mijn vrouw is het ermee eens, we gaan bidden. Oké. Alright, laten we bidden. Vader God, Heer, ik dank u, Heer, voor dit moment om uw woord te delen. Heer, ik dank u, Heer, voor de cultuur die we aan het bouwen zijn als kerk, Heer. En ik wil vandaag u vragen, Heer, om uw geest aan ons te laten leiden, om uw geest ons te laten onderwijzen. Ik bid dat niemand zich vandaag veroordeeld voelt, op wat voor manier dan ook. Heer, ik dank u, Heer, voor onze Nederlandse cultuur. Heer, ik dank u voor de maatschappij waarin we wonen. Heer, we bidden voor de overheid, voor de premier, voor de koning, het Europese Hof. We danken u, Vader, in de naam van Jezus, Heer, voor de leiding van ons land. En tegelijkertijd, God, geloven, Heer, dat u ons roept als kerk, Heer, om een cultuur te bouwen binnen een cultuur die onze stad beïnvloedt, Heer, en die laat zien wie God werkelijk is. In de naam van Jezus. Amen. Hey, ik vroeg me af terwijl ik deze preek aan het voorbereiden was. Ik bedoel, überhaupt eer is een beetje een lastig woord. Sterker nog, de meeste teksten die ik vandaag erbij pak, komen uit de Herziende Statenvertaling, wat een soort van update is van een hele oude vertaling uit, ik denk, de 18e eeuw. De Statenvertaling, omdat in de nieuwe Bijbelvertaling het woord eer bijna niet eens voorkomt. Dan wordt vaak worden de woorden gebruikt als respect en dat soort woorden. Maar in ieder geval, het woord eer is een woord wat zeg je, Hilke? Respect, ja. En soms wordt het woord eer wel gebruikt, maar in ieder geval in de oude vertalingen zie je het veel vaker voorkomen, zie je het veel duidelijker beschreven. En ik denk dat dat komt omdat de nieuwe... omdat in onze huidige tijd het woord eer, maar wat betekent het nog? Ik ga het vandaag hebben over eer. En je denkt van ja, heeft het over eer en zijn God in de, weet je wel, in de eeuwigheid of iets dergelijks. En ik vraag me af waar we vandaag in onze cultuur, ik hou van Nederland. Ik bedoel, ich bin ein Hollander, zou je kunnen zeggen. Maar ik ben 100% Nederlands. Ik kom niet uit Australië of iets dergelijks om ons te vertellen hoe het werkelijk zit. Maar waar in onze Nederlandse eigentijdse cultuur zien we nog eer? Het is gewoon een open vraag. Waar zien we nog terug? Ik denk, er zijn mensen uit Defensie. En ik zou aannemen, klopt dat? Dat je daar nog een cultuur van eer zou kunnen zien? Ik neem het even aan. Maar ik zie twijfelende gezichten. Waarschijnlijk is het ook enige teleurstelling in het concept. Ik zie, je zou kunnen zeggen bij koningsgezinden. Maar dan moet je ook wel weer bij vermelden dat het koningsgezinden zijn. Dus die hebben eer voor de koning, maar omdat ze waarschijnlijk fan zijn van het koningshuis. Mijn vader is zo koningsgezind, dat wil je niet weten. Dat is gewoon niet gezond voor mijn opvoeding geweest. Maar anyway, dus daar zul je terugzien. Maar waar nog meer? Ik bedoel, zelfs, en dit is geen politiek statement, maar in de manier waarop politici elkaar aanspreken in ons populistische cultuur van soundbites en discussies en iedereen is gelijk. Ik bedoel, ik weet nog dat we op een gegeven moment de Riddersorde van Oranje uitdeelden en dat dan de personen die daar dat in ontvangst namen, een hele eervolle titel, in de Wereld Draait Door worden gezet en vervolgens gelijk spoof filmpjes over zichzelf te zien krijgen en haha, leuk. En ik bedoel, allemaal grappig, leuk dat we satirisch kunnen zijn in Nederland, maar je ziet erin terug dat de cultuur van eer in ons land niet heel erg sterk meer is. Kan ik iemand overtuigen van dit punt? Eer. Het hele idee... Maar het is een onbekend ding. En misschien zie je het nog terug in oudere generaties. Misschien is het weer iets wat in gaat komen. Je weet het niet. Maar ik denk dat het belangrijk is als kerk om te leren wat het is om te eren. Nou, ik heb een aantal teksten opgezocht over eer. En ik wil beginnen om wat punten te noemen. En dan ga ik mijn eerste punt maken. Okay? Dus we nemen een lange aanloop. Maar uiteindelijk gaan we scoren hier vandaag. Is er iemand die gaat scoren? We eren 1 Petrus 2, vers 17. 1 Petrus 2, vers 17. Dit is een heel erg interessant punt. Daar staat, kan ik hem op het scherm krijgen? Daar staat, houd iedereen in ere, heb al uw broeders lief, vrees God en eer de koning. Houd iedereen in ere, heb al uw broeders lief, vrees God, eer de koning. Je hoeft ze niet allemaal op te zoeken, je kan ze best noteren, maar we gaan redelijk snel door een aantal teksten. Hier zie je een voorbeeld, het verschil tussen de herziende statenvertaling en de nieuwe Bijbelvertaling. Romeinen 12, vers 10. Romeinen 12, vers 10 zegt in de herziende statenvertaling, heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde, ga elkaar voor in eerbetoon. De nieuwe Bijbelvertaling vertaalt op deze manier, heb elkaar lief met innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Heb elkaar lief, acht de ander hoger dan jezelf, of ga elkaar voor in eerbetoon. In andere woorden, wees een voorbeeld, overtref elkaar met eerbetoon naar elkaar. Houd iedereen in ere en ga elkaar voor in eerbetoon, of acht de ander hoger dan jezelf. Nou, hier komt het moment. Mijn eerste punt is, wij eren, en nogmaals, ik ga niet tekenen, dus ik weet dat er hooggespannen verwachtingen hiervan zijn, maar dat ze niet gezond zijn. Maar wij eren... Gaat het goed? Wij eren de persoon. Sterker nog, ik denk dat het belangrijk is om te realiseren is, de Bijbel zegt, de Bijbel moedigt ons aan om ieder persoon te eren. Ieder persoon heeft het universele recht om geëerd, gewaardeerd, gerespecteerd te worden. En dit is waarom het zo onrechtvaardig voelt en waarom organisaties als Amnesty International zich zo inzetten voor de mensenrechten. Want werkelijk, mensenrechten gaan over het eer wat ieder persoon waard is. Ieder persoon is waardevol in de ogen van God. Ieder persoon is een schepping in Gods ogen. Het probleem was dat Saul zijn positie misbruikte en vanuit zijn onzekerheid en jaloezie eerde hij David niet. Sterker nog, hij vervolgde David. Want wij hebben vaak de neiging om uit de weg, hoe zeg je dat, om te elimineren waar wij zelf onzeker over zijn. Dus wij bekritiseren vaak wat ons onzeker maakt en dat stelt ons niet in staat om ieder persoon te eren, om elkaar voor te gaan in eren, om anderen hoger te achten dan onszelf. Want als ik jou hoger acht dan mij, wat zegt het dan over mij? En Saul's issue was onzekerheid. Saul's probleem was een verkeerd en onjuist zelfbeeld. En omdat David geëerd werd door het volk, Saul verslaat zijn 1000 en David zijn 10.000, realiseerde hij zich niet dat hij nog steeds de koning was. Dat God hem nog steeds aangewezen had. En hij voelde in zijn gut dat de toekomst toebehoorde aan David. Maar het huidige moment was nog steeds van Saul. Saul kon ervoor kiezen om een grootse koning te zijn door de manier waarop hij David zou behandelen. Maar in plaats van koos Saul ervoor... Of liefst zal zich meeslepen met zijn eigen gevoelens en had hij niet een eerbetoon voor ieder persoon in zijn koninkrijk. Zie, ieder mens geschapen in Gods evenbeeld is eervol. En bijvoorbeeld armoede, discriminatie, dat soort zaken raakt de menselijke ziel zo sterk omdat het een aantasting is voor de eigen waarde van ieder persoon. Nou, heel erg vaak als ik christenen hoor onderwijzen over eer, dan gaat het over eer je leiders. Eer je pastors, eer je connectgroepleiders, eer de koning, eer de premier. En ik denk dat dat belangrijk is, maar ik denk dat als we deze basis niet begrijpen, dat ieder persoon eervol is, dat de Bijbel ons onderwijst om ieder persoon met eer te behandelen, dan gaat er iets mis en dan groeit er iets krom en dan gaat het alleen maar om de andere twee dingen waar ik het zo meteen over ga hebben. En dan kunnen we in onze onzekerheid, kunnen we niet meer eren, omdat we niet zien dat de basis van eer is de basis van eren op basis van de persoon. Ieder persoon is waardig. Ieder persoon is waardevol. Ieder persoon dient behandeld te worden met respect. Ik vind het zo fascinerend, als we het even kunnen hebben over de man-vrouw relatie in de context van een huwelijk. Dat sommige mannen zo enthousiast zijn over het idee dat de Bijbel zegt dat vrouwen zich moeten onderwerpen aan de man. Zijn er mannen die er enthousiast over zijn? Oh, wauw, weet je wel. En soms op een ongezonde manier, in bepaalde religieuze contexten, kan dat naar boven komen. En als we niet meer weten wat we moeten zeggen, is het, ik ben een man, respecteer mij. Sarah noemde Abraham heer. Doe hetzelfde, weet je, zoiets. Maar het fascinerende is dat de Bijbel tegelijkertijd zegt dat de man de vrouw zou moeten behandelen zoals Christus zijn leven gaf voor de kerk. Dus hier is het ding, mannen. Je kan pas eer verwachten van je vrouw als jij je vrouw behandelt zoals Christus de kerk behandelt. Hij gaf zijn eigen lichaam, zij stierf voor de kerk. Zijn er mannen die nog respect willen opeisen hier? En dus, er is een balans. De Bijbel zegt, eer je vader en je moeder. Maar de Bijbel zegt, of Paulus zegt, eer je vader en je moeder. Maar Paulus zegt ook, vaders, frustreer je kinderen niet. Maak het ze niet onnodig moeilijk. In andere woorden, respecteer en ga eervol om met je kinderen. Paulus onderwijst ons, en Jezus ook, om ons te onderwerpen aan elkaar. Als wij de grootste willen zijn, dat we moeten dienen. En dus elkaar... Ons onderwerpen aan elkaar heeft te maken met ieder persoon is eervol. We achten de andere persoon hoger dan onszelf. Dus mijn punt is, we eren de persoon. Dit is de basisgedachte van de cultuur, de society van honor, van eer. Ieder persoon is de moeite waard om geëerd te worden. Zie, dat is waarom in de Verenigde Staten zo'n laaiende discussie is. Dat is waarom er zo'n laaiende discussie is over vluchtelingenproblematiek op dit moment. Want wat doen we als het eren van ieder persoon praktische implicaties heeft voor ons? En nogmaals, ik ben niet om politieke statements te maken, maar ik denk wel dat de Bijbel heel erg duidelijk is over wat we moeten doen. Ik zeg niet dat we de grenzen allemaal open moeten zetten, maar wat we moeten doen met vreemdelingen op het moment dat ze hier zijn. Voor ons als kerk, wat doen we met mensen, met buitenstaanders die binnenkomen? Hoe eervol gaan we om met mensen met andere meningen, met andere optieken? Hoe gastvrij gaan we met hen om? In andere woorden, hoe open is ons hart voor nieuwe mensen? Het vereist iets in ons. Het vereist iets in ons als er mensen binnenkomen in de kerk waarvan we denken dat ze er niet horen, of waarvan we denken dat ze moeten veranderen. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren, dit zijn allemaal mensen gemaakt in Gods evenbeeld. Ieder persoon is de moeite waard om geëerd te worden. Laat ik verder gaan, want anders kom ik in de spreekwoordelijke problemen. 1 Timotheus 5 vers 17, volgende punt, oké? Ik lees, het is heel erg onnatuurlijk voor mij, maar ik lees eerst de teksten voor en dan noem ik mijn punt. Gewoon om het spannend te houden. Wie van jullie voelt de spanning? Spanning is om te snijden. 1 Timotheus 5 vers 17, herziende Statenvertaling. Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer... Hoe staat het hier? Dubbele eer waard geacht worden, vooral diegenen die arbeiden in het woord van de leer. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt, oudsten die goed leiding geven, moeten dubbel worden beloond. Heel erg interessant, wanneer het staat over mannen, eer je vrouw, of laten we oudsten eren, dan wordt daar het oude woord voor gebruikt, dat ook het woord te woord is dat we vandaag de dag gebruiken voor honorarium. Voor je beloning. Dus een nieuwe Bijbelvertaling zegt beloond. Daar zien een Statenvertaling zegt eer. Dubbele eer. Dus de context hier ook is, in vers 18 staat er, want de werker is zijn loon waard. Dus de manier waarop we mensen eren die ons onderwijs geven, is een belangrijk aspect. Dat is een van de redenen. Ik denk dat we het in de toekomst iets anders gaan doen, omdat ik zelf denk dat 2 offers per dienst soms nogal veel is. Maar wat we hebben geprobeerd te doen in de cultuur van deze kerk, is als er gastsprekers binnenkomen, dan willen we mensen de gelegenheid geven om hun te belonen voor de boodschap die ze brengen, omdat we een cultuur willen creëren van eer. Dus het gaat dus niet om financiën, het gaat dus om de harten van mensen, dat ze betrokken raken in het eren van mensen die goed onderwijs geven. Okay. Maar anyway, nog een tekst. Romeinen 13 vers 7. Romeinen 13 vers 7, herziende Statenvertaling. Geef dus aan alle wat u verschuldigd bent. Dit is een tekst die misschien niet onze favoriete gaat worden op dit moment. En als je niet gelovig bent, dan kan ik me voorstellen dat je even een moment wil nemen van terughoudendheid. Of misschien wil je gewoon even dit jaar afwachten voordat je tot geloof komt. Er staat belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag en eer aan wie eer toekomt. Eer aan wie het eer toekomt. Ik ga ergens naartoe. Filippenzen 2 vers 25. Tegen Paulus en zegt, ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen. Overigens, als je op zoek bent naar goede babynamen die in de Bijbel staan, Epafroditus. Ik heb het nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, medearbeider, medestrijder en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had. Ontvang hem dan in de Here met alle blijdschap en houd zulke mensen in ere. Zie, de tweede basis, of het tweede type van eer, dit is een eer dat zegt, ieder persoon, als je een persoon bent, als je leeft, als je een mens bent, dan ben je het waard om geëerd te worden. Maar wat we vaak lastig vinden, is het volgende. Wij eren mensen. Ik heb oefening gehad. Zie, dat hele balanceren was eigenlijk misschien een goed punt geweest. Het gaat om balans. Maar we eren op basis van prestaties. We eren mensen op basis van prestaties. Zie, in onze society, in onze community, willen we mensen eren voor de persoon die ze zijn. Maar we geloven ook, en wat we hier zien in deze teksten, wat we duidelijk terugzien is, eer mensen voor hun prestaties. Er staat niet eer de oudste, maar staat de oudste die goed onderwijs geeft ze een dubbele beloning. Nou goed, de meeste van ons weten dat ik hier sta als vrijwilliger en dat ik niet betaald krijg door de kerk. Dit is geen oproep op dit moment. De oudste zou je kunnen vervangen met voorganger. Dus dit is geen oproep om iets aan mij te geven. Maar dit is een algemene cultuur dat Paulus zegt, degene die het goed doen, eer hun voor wat ze doen. Eer hun op basis van hun prestaties. Geef ze een dubbele beloning. Ik denk dat er heel veel kerken failliet gaan als we dit letterlijk gaan nemen. Maar het is super interessant. Geef ze een honorarium en eer ze. Zie, Saul eerde David niet voor wat hij gepresteerd had. Is niet fascinerend? Er was geen enkel ontzag, er was geen enkel respect voor Saul. En uit zijn onzekerheid was hij alleen maar bezig met zijn eigen roem en zijn eigen eer. En ik ben de koning en ik ben onzeker. Maar David behield zijn koninkrijk. Letterlijk, als David niet was, dan zal Sauls koninkrijk naar de Filistijnen zijn gegaan. Letterlijk en figuurlijk. Altijd mooi, de Filistijnen blijft gewoon een thema wat ik heel erg mooi vind. Zie, en dit is het probleem. Vaak eren we mensen niet voor hun prestaties, omdat we denken, wacht even, iedereen is waardevol. Dus als ik de ene persoon eer voor hun prestatie, ben ik dan niet aan het discrimineren, want het is niet ieder persoon eervol. En dit is het ding. Als wij begrijpen dat we ieder persoon eren voor wie ze zijn. En als we er als kerk actief in zijn en ieder persoon eren met een bepaalde waardigheid. Dan is het ook oké om te zeggen, oké, er is een bepaald type eer wat toebehoort aan het menselijk recht. En er is een bepaald eer wat toebehoort aan mensen die presteren, die doen, mensen die iets bereiken. Zie, we worden gered door geloof in Jezus. Dus door geloof in Jezus hebben we toegang tot de hemel. Maar Jezus, ik zal terugkomen en ik zal jullie belonen voor datgene wat jullie doen. En wacht even, het gaat toch om geloof, niet om werken. Ja. De toegangskaartjes worden verkregen door middel van geloof. Maar Jezus ziet daadwerkelijk wat we doen en wat we presteren in het leven. En om even met de gladiator term te spreken, wat we doen in het leven echoot in de eeuwigheid. Dit is de beloning die je voor elkaar zou krijgen in eeuwigheid, vindt plaats op basis van je prestatie. Hey, maar ik dacht dat het niet ging om wat ik deed, maar om wie ik ben. Ja. Ieder persoon is waardevol, maar niet ieder persoon presteert. En ik denk dat het heel erg oké is om een cultuur te creëren. Ik voel dat het een klein beetje dat het lastig is. Maar ik denk dat het oké is om een cultuur te creëren die dit allebei heeft, zolang het in balans is. Zie, als we alleen maar mensen eren om prestaties en mensen niet zien voor wie ze zijn, dan zijn we verkeerd bezig. Maar als we dit als de basis hebben, dan is het helemaal oké om mensen te eren voor hun prestaties. Er is iemand die me volgt vandaag. Zie, twee misverstanden die zo oud zijn als de mensheid. Twee conflicten. Eén conflict is wat we zien bij de eerste moord in de Bijbel. We gaan even naar Bijbel CSI hier op dit moment. Genesis 4, vers 4. Daar zien we een Abel en Kaïn. Heel erg fascinerend. Dus twee mensen gecreëerd in Gods evenbeeld. Twee mensen waardevol in Gods ogen. Maar er staat in Genesis 4, vers 4. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeboren dieren van zijn kudde en koos de mooiste uit. Kaïn bracht een offer. En als je dat zo zou lezen, dan zou je een beetje zien dat Kaïn pakte wat graan of hij pakte wat Hij pakte wat beet en hij gaf het. Maar Abel gaf met voorbedachte raden. En hij gaf God een offer van de eerstgeboren dieren van zijn kudde. Het eerste en het beste. En hij koos de mooiste uit. Nou, God behandelde in de ogen van Kain Abel op een hele oneerlijke manier. De Heer merkte Abel en zijn offer op. Maar voor Kain en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kain woedend. Zijn blik werd donker. De Heer vroeg hem: waarom, Kain, ben je zo kwaad? En waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen aankijken. En New King James vertaling zegt: als je goed doet, dan zal je toch geaccepteerd worden. Maar Kain dacht: God, u behandelt Abel beter dan mij. U bent de God, als we even een oud theologisch woord kunnen gebruiken. U bent de God van aanziens des persoons. U heeft meer gunst voor deze persoon dan u heeft voor mij. Ik weet niet of je een oudere broer of een jongere broer hebt, of überhaupt een broer hebt of zussen. Maar het hele ding van wie krijgt de meeste oppastijd van de ouders? En wie krijgt de, weet je, de belangen? En wie wordt gewaardeerd? Kain en Abel hadden dat in hun eigen ogen. Maar God zei tegen Kain: wat is je probleem? Als je goed doet, zal ik je dan niet net zo goed behandelen? Zie, God, zegt de Bijbel, is geen God van aanzien des persoons. Wat betekent dat hij vergelijkt ons niet met elkaar op basis van de persoon. Dus God waardeert ieder persoon. Hij heeft Jezus gestuurd naar de wereld om te sterven voor ieder persoon. Ieder persoon is gemaakt in zijn evenbeeld. Ieder persoon is waardevol. God houdt net zoveel van jou als een of andere christelijke superster. Of van een andere persoon en jij als christelijke superster. Ik weet niet precies hoe je het interpreteert. Maar God heeft net zoveel waardering voor de persoon. Maar Abel of Kain verwarde deze twee termen. En hij zag dat God meer keek naar Abel. Sorry. God keek meer naar Abel. Dus wat deed hij? En dit is wat we vaak doen als we moeite hebben met eer voor prestaties. Is hij stak... Ik weet niet precies hoe hij hem vermoordde, maar hij stak hem in de rug. Of misschien stak hij hem van, is nog kinder... Okay. Maar in een veld was hij en hij sloeg hem neer. Hij pakte misschien een rots met een scherp randje en hij stak hem neer. Of hij sloeg hem neer of doodde hem. En het bloed van Abel riep uit naar God. En God zei: wat heb je gedaan? Dit is wat we vaak doen. Wij, zoals ik net al zei, wij elimineren datgene wat ons oncomfortabel maakt. Maar wat het is wanneer God andere mensen zegent op basis van hun prestaties, dan is het belangrijk om te realiseren: hé, als ik presteer, zal God mij niet zegenen op dezelfde manier? Als andere mensen geëerd worden op basis van ze doen, dan is het een motivering voor ons om te presteren. En zal iedereen dezelfde dingen presteren? Nee. Maar wij presteren datgene wat God van ons verwacht. En op basis van onze roeping, als we die vervullen, dan zal God tegen ons zeggen: goed gedaan. Goed gedaan. Goed gedaan. Niet goed gewezen, nee, goed gedaan. Het gaat in essentie niet om wie je bent, maar wat je doet, maakt daadwerkelijk uit. Het tweede ding wat we lastig vinden in dit onderwerp, helpt het iemand hier vandaag? Het tweede ding wat we lastig vinden is dat, wat doen we als we niet voldoende gezien worden? Zie, wat doen we als onze community, onze kerkcommunity, onze niet alwetende voorgangers, wat heel erg goed het geval kan zijn in deze kerk, onze niet alwetende connectgroepleider, als hij niet alles ziet en daarom iemand eert, waarvan wij denken: hé, maar ik heb meer gepresteerd. Eert op basis van prestatie, dan denk ik: mijn prestatie is veel groter dan dat. Ik heb veel meer gepresteerd. Waarom ziet die persoon dat niet? Dit is oneerlijk. Dit is onrechtvaardig. Maar ik wil een verhaal met je delen, heel kort, over Hagar. Hagar. En Hagar, de context is een beetje vreemd. Je moet nadenken, het Oud-Testamentisch verhaal overigens. Als je voor het eerst de Bijbel aan het lezen bent, realiseer je dat niet alles wat er gebeurt in de Bijbel gevierd wordt door God. Er kwam laatst iemand naar me toe en zei van: oh, hoe zit het nou met Lot, die met zijn twee kinderen, met zijn twee dochters naar bed ging omdat hij dronken was. Hey, niet alles wat in de Bijbel staat is iets waar God zegt van: hey, dat vind ik nou een geweldig idee. Belangrijk om te realiseren, want ik denk soms dat we denken: dit is de Bijbel, maar in de Bijbel staan ook heel veel menselijke fouten. Dus het is belangrijk om de context te zien. Maar de context hier is dat Abraham had een belofte dat hij een vader zou zijn van vele landen. God zou hem een zoon geven. Het gebeurt niet snel genoeg. Volgens mij was Abraham op dit moment zo'n 75 jaar oud, in ieder geval tussen de 75 en de 90 jaar oud. Zijn vrouw zegt tegen Abraham, zijn vrouw Sarai, die zegt, hey, wacht eventjes, ik denk dat het aan mij ligt. Abraham zegt, ik denk dat je gelijk hebt. En zij zegt, weet je wat, ik heb een dienares. Misschien als je het gewoon met haar probeert. Misschien dat het dan lukt. En Abraham schoorvoeten zei, oké, als jij het zegt. Als het moet, dan doe ik mijn patriarchische plicht. En dan vermenigvuldig ik mezelf met een andere vrouw. Ik bedoel, ik heb het niet bedacht, maar het is een beetje awkward. Maar goed, het is wat er gebeurde. En Hagar, de dienares van Sarah, krijgt een zoon. Wat is er nou? Ismaël. En Sarah begint zich te realiseren. Je ziet weer dat Saul David idee. Sarah wordt onzeker en begint te klagen naar Abraham over die tweede vrouw. Die nu opeens rondloopt van, hey girl, weet je wel, whatever, weet je wel. En waar is jouw zoon? En ik ben vruchtbaar. Oeh, vruchtbaar. Weet je wel. En whoop-de-woo, weet je wel. En dan zit een zinnelijkheidstraining te vieren. Mijn dochtertje Lisa is net zinnelijk. En ah, mijn dochter is al zinnelijk. Baby, weet je wel. En Abraham is aan knuffelen met Ismaël. En Abraham wordt er blij van. En Sarah behandelt haar op een oneerlijke manier. Op een gegeven moment wordt het zo erg dat Hagar denkt, ik en mijn zoon hebben hier geen plaats meer. Het is tijd om te vluchten. Zij vlucht en God ontmoet haar. Sterker nog, ze legt haar zoon Ismaël neer en denkt, het is met ons gedaan. Deze mensen zien niet wat wij presteren voor deze mensen. Ik bedoel, Hagar is ook maar een dienstknecht. En Hagar helpt ook maar mee. Ik weet niet of Hagar op zat te wachten om de liefde te bedrijven met een 75 jaar oude man. Maar anyway, weet je wel. Dus ze doet ook maar haar plicht. En nu krijgt ze wat ze willen. Ik bedoel, dit was de uitkomst die ze hadden verwacht. Ze houdt zich aan de contractuele afspraken. En nu opeens is het al oneerlijk en lastig en moeilijk. Dus zij zondigt zich af. Zij vlucht. Legt haar zo neer. Zegt, ik wil niet zien hoe die sterft. En God ontmoet haar. En God geeft haar een belofte. En God zegt, ga terug naar Sarah en onderwerp jezelf aan haar. Maar vervolgens geeft God haar en haar zoon een belofte. En zei, je zoon zal vruchtbaar zijn en vermenigvuldigd worden. En zijn toekomst is een grote en goede toekomst. En wat zegt Hagar? Dit is zo fascinerend. Genesis 16, vers 13. Hagar noemt God de God van het zien. Hij zegt, u bent de God van het zien. In andere woorden, u heeft gezien wat andere mensen niet hebben gezien. Abraham, Sarah zijn niet alwetend. Zie, ik krijg niet de beloning in mijn gemeenschap die ik denk dat ik verdien. Maar ik weet ultiem dat alleen God mij de eer kan geven die ik verdien. Alleen God ziet wat ik doe wanneer niemand het ziet. Zie, dus de boodschap is hier niet van, hey, we hebben een cultuur van eer, dus pak je de eer voor je prestaties, neem het. Geven en nemen. Nee. Als community willen we, als society, als gemeenschap willen we mensen zo ver als we het zien, zo ver als we het weten, willen we mensen eren voor hun prestaties. Maar er zullen altijd dingen zijn. Er zullen dingen zijn in mijn leven die veel van jullie nooit zullen zien, die ik doe voor God. Er zullen dingen zijn in jouw leven die ik nooit zal zien. Maar we weten dat we proberen mensen te eren op basis van wat we zien. Maar wat we niet zien, weten we dat God mensen eer tot in een eeuwigheid. En de eer die God ons geeft is vele malen groter dan de eer die mensen ons kunnen geven. Jezus zei, geef niet om gezien te worden. Want als mensen je zien, dan heb je je beloning al. Maar als alleen ik het zie, dan zal ik je belonen. En hij zei, wat je doet voor mij in de geheimenis, in het verborgene, dat zal ik openbaar belonen. Het is heel erg belangrijk om te realiseren. Het conflict van, ziet iedereen wel wat ik doe? Als we doen wat we doen voor God, dan zullen we merken dat er uiteindelijk een beloning is voor onze prestatie. Maar de oproep voor onze gemeenschap is, open je ogen, zie wat mensen doen en eer ze voor hetgene wat ze doen. Laat oudsten die goed onderwijs geven, eer ze. Leiders die goed leiding geven, eer ze. Vrijwilligers die goed vrijwillig zijn, eer ze. Superkidswerkers, eer ze voor het offer wat ze brengen. Mensen die vrijgevig zijn, die meehelpen om het huis van God te bouwen, die misschien niet tijd hebben om te geven, maar die wel als ondernemer vrijgevig kunnen zijn, eer die mensen. Dit is wat er gebeurt. Hey, maar waarom eren we deze persoon op basis van hun prestatie? Want het gaat toch niet om wat je geeft? Het is toch verhoudingsgewijs? Ja, tuurlijk. Maar dit is hetgene wat ondernemers kunnen doen, die geen tijd hebben om te dienen. Dat is net zoals we mensen willen dienen als vrijwilligers. Zo willen we mensen die kunnen geven, eren voor hetgene wat ze kunnen geven. Want iedereen kan iets presteren. Ik geloof dat niemand uitgezonderd hoeft te worden van eer voor prestaties. Want ieder persoon kan iets presteren. Ieder persoon heeft een roeping. Ieder persoon heeft een bestemming. We zijn hier om iets te presteren. Als we niks meer hoeven te presteren en als het gaat om wie we zijn, om de persoon, God zou onze persoon kunnen opnemen op dit moment. Van een grote geestelijke atoombom gooien op de aarde en zeggen, het is voorbij en nu heb ik jullie dicht bij mij. Maar dat is niet wat God wil doen. God zegt, er is nog een werk te doen op aarde. Het werk, de oogst is klaar, maar de werkers, de presteerders zijn er weinig. Bid naar de God van de oogst, dat hij werkers zal sturen, presteerders zal sturen in de oogst. Man, ik begin te zweten, ik moet door naar het laatste punt. Woe! Zeg even op zo'n naastje. Woe! Ah, het is een ochtend van nieuwe dingen. Efeze 6 vers 2. Controversieel, lastig, ingewikkeld, moeilijk. Eer je vader en je moeder. Dat is het eerste gebod met een belofte. Paulus refereert je naar Deuteronomie 5, de 10 geboden. En hij zegt, van de 10 geboden, de 5e gebod, eer je vader en je moeder, is het eerste gebod, is het de 5e, ja, met een belofte. Is het, waar ben ik klaar? Nummer 5. Eer je vader en je moeder, opdat het goed gaat en je lang leven hebt op aarde. 1 Petrus 2 vers 17. Opnieuw weer, houd iedereen in ere, heb alle broeders lief, vrees God en eer de koning. We hebben net die tekst gelezen over oudsten die goed dienen, laat ze dubbele eer hebben. Zie, we eren mensen op basis van de persoon, hun persoonlijke waardigheid. Ik denk dat dat punt duidelijk is gemaakt, toch? Of heb je het idee, moeten we verder gaan? Nee? Oké. We eren mensen op basis van hun prestaties. En dit is complex, want prestaties en de persoon halen we heel erg vaak door elkaar. En als we mensen eren voor de prestaties, denken we, ben ik wel waardevol? En uit onze onzekerheid over wat we waard zijn, denken we dat mensen die geëerd worden door hun prestaties, dat we hen moeten elimineren in een veld, dat we denken dat God het niet ziet, maar God ziet alles. Anyway. We eren mensen op basis van de persoon. Ik ben aan het kijken of ik nog kan herinneren. We eren mensen op basis van de prestaties. En we eren mensen op basis controversieel. Op basis van positie. Misschien kan er gewoon een oeh door de zaal gaan. We kunnen gewoon hier beginnen. Nee, doe maar even. Jongens. Misschien kan aan deze kant beginnen. Oeh. Okay. We eren, jeetje, ik weet niet wat ik vandaag heb geslikt, maar we eren op basis van positie. Heel erg vaak, als ik boodschappen hoor over eer, ik weet niet of jullie eens boodschappen hebben gehoord over eer in de kerk, wat dan ook, dan beginnen we hier. En dan eindigen we hier. En dan zeggen we, dus gezalfde van God zullen we niet aanraken. En de positie. En de Bijbel spreekt heel erg duidelijk over iedere autoriteit die er is, is erkend door God. En dat is complex, ingewikkeld. Maar wat we moeten begrijpen is, niet iedere persoon die in positie is, wordt gewaardeerd door God. Niet hun prestaties worden gewaardeerd door God. Maar God waardeert positie. Het is niet het enige ding wat God waardeert en niet het enige ding wat God eert. God eert de persoon, God eert prestaties. En als mensen in positie geen eer geven aan mensen die prestaties leveren, denk aan David en Saul, dan zal God uiteindelijk ingrijpen en zeggen, hé, wacht even, dit is niet eerlijk. Dus Saul wist, op basis van de eer die David hem gaf, op basis van het feit dat David een geloof had, dat zei, ik vertrouw zoveel op God, dat God in staat is om mij op basis van mijn persoon en op basis van mijn prestaties mij een positie te geven. En Saul die dacht, hey, vanuit mijn positie moet ik iedereen die waardevol is en iedereen die prestaties levert, elimineren. Saul wist, deze David zal koning worden en zijn koninkrijk zal stand houden. Is het niet fascinerend? Dat zag hij omdat David niet het recht in eigen hand nam. Zie, maar er is daadwerkelijk iets als een eer voor positie. Zie, de Bijbel moedigt ons aan. Ik ga hiermee eindigen. De Bijbel moedigt ons aan om de koning te eren. Nou, de koning in deze tijd was niets vergeleken met Willem-Alexander. Ik wil er gewoon duidelijk over zijn. Koning Willem-Alexander, ik bedoel, we bekritiseren hem over een auto die hij koopt voor 6 ton. Of een ding wat hij aanlegt aan zijn huis. En we vinden dat lastig. En we vinden dat moeilijk als Nederlanders, toch? Zijn er mensen die moeilijk vinden? Laten we gewoon eerlijk over zijn. Ik bedoel, we vinden dat ingewikkeld en complex. Zo'n belastingstelsel en het feit dat hij niet verkozen is. En er zijn veel mensen die het complex vinden. Maar het ding is de koning in de tijd dat Petrus dit schreef, waren mede verantwoordelijk voor de vervolging van de kerk. En Petrus zegt, eer de koning. Ik kan me voorstellen dat als het hart van deze mensen niet aangeraakt zou zijn, dat er een opstand zou uitbreken in de kerk. Eer de koning. Weet je wie de koning is? Heb je dingen gelezen in de Bijbel over hoe koningen omgingen met hun volk? Het waren narcistische, zelfzuchtige, onzekere, manipulerende, corrupte ratten die zichzelf overgaven aan het Romeinse leger. Maar Petrus zei, eer de koning. Zie, en als ze die tijd de koning moesten eren, dan denk ik dat er voor ons weinig excuus is voor ons om mensen in positie te eren. Niet omdat we het met ze eens zijn. Niet omdat we het eens zijn met hun verkiezingsprogramma, maar we eren hen op basis van hun positie. Misschien is koning een ratten noemen niet een heel eervol ding, maar anyway, je snapt wat ik bedoel. Dat is een tijdje geleden. Dus anyway. Maar is het niet fascinerend? Is het niet interessant dat in de context van de Bijbel, van een land waarin christenen vervolgd werden, dat ze nog steeds zeiden, eer de koning, bid voor de overheid. De Bijbel moedigt ons om de premier te eren, ook wanneer we het niet eens zijn met zijn beleid. We eren de koning ook wanneer we republikein zijn. We eren pastors van kerken ook wanneer het niet onze kerk is. Of wanneer we niet naar onze zin hebben in onze kerk. We eren onze baas ook wanneer onze baas rechtstreeks uit een aflevering van de Office gerold lijkt te zijn. We eren mensen op basis van positie. Het is niet het enige wat we eren, maar het is wel een ding wat we eren. We eren onze connectgroepleiders, we eren mensen die... We eren oudsten, we eren leiders, we eren pastors, we eren mensen, maar we hoeven niet onzeker te zijn, want we weten dat ons hart is om de persoon en prestaties te eren. En dat posities is slechts een derde van het verhaal, maar het is wel een essentieel element. Super interessant. Misschien kan de band komen, we gaan eindigen hier vandaag. Maar ik bedoel, als ik heel controversieel mag worden, volgens mij 1 Petrus 2 vers 18. Daar zegt Petrus, hij zegt, slaven, eer je meester. En hij zegt, slaven, onderwerp jezelf aan je meester. Hij zegt, niet alleen maar aan de rechtvaardige, maar aan de onrechtvaardige en de lastige, de harde. Want hij zegt, als iemand alleen maar eert op basis van prestaties, zegt hij, wat is dan de reflectie van het koninkrijk van God? Het koninkrijk van Jezus, die zijn leven gaf en die toen hij bekritiseerd werd, niet de bal terugkaatste, maar zei, ik neem het op mezelf, vader vergeven, want ze weten niet wat ze doen. Kun je je voorstellen dat Petrus zegt, slaven, dat hij niet zegt, slaven, bevrijd jezelf, kom in opstand, freedom. Maar dat hij zegt, slaven, eer je meester. Ik bedoel, slavernij is compleet onrechtvaardig. Wie is het met mij eens, iemand? Wauw, 15 van jullie, wauw, amazing. Slavernij is compleet onrechtvaardig. Maar Petrus zegt, eer je slaverdrijver. Ik zeg niet dat wij als persen ons gaan opstellen als slaverdrijvers, maar Petrus zegt specifiek niet alleen aan de goede, maar aan de harde, aan de onrechtvaardige. Want dit is een reflectie van hetgene wat we geloven. Zie, ik heb ze 2 dagen geleden uit mijn notities verwijderd, want ik had nog 3 dingen. Maar het ding is, we kunnen eer nooit nemen voor onszelf. We kunnen eer nooit nemen voor onszelf. Eer moeten we ontvangen. Maar ik geloof dat hetgene wat God ziet in het verborgene, dat God dat eert.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.